Oké. Ja, alles gaat goed. Mijn hersens draaien nog steeds. Ik sta een beetje te dichtbij, volgens mij. Ietsje verder weg. Oké, 2 Korinthe 11. We zijn vorige keer in vers 16, 17 behandeld en 18 en 19. Dat over Paulus, ik heb die preek ook genoemd, die onwijze Paulus. Hij was natuurlijk helemaal niet onwijs, integendeel zelfs. Maar hij ging zich als een onwijze gedragen, ja. Want roemen, omdat zij roemde in vers 18, terwijl velen roemen naar het vlees, zo zal ik ook roemen. Hij voelde zich gedwongen. En hij gaat het ook doen om de verschillen duidelijk te maken dat hij de ware apostel is en zij valse apostelen. Bedriegelijke arbeiders. Dienaren, ja, der gerechtigheid. Als je met de wet komt, als je komt met de evangelie, ben je een dienaar. Dat is gerechtigheid natuurlijk. Als je over de Heer Jezus Christus praat zoals hij in de evangelie rondliep, nou, dan kan je niet zeggen dat je over iemand praat die niet gerechtig is. Maar is het voor ons voor vandaag? Dus de strijd die wij hebben is niet zozeer van of de Bijbel waar is met onze broeders en zusters. Nee, dat is niet zo. Want alles wat je citeert uit de Bijbel is waar. Ja? Maar het gaat erom, is het voor ons voor vandaag? De strijd die wij voeren is, wij praten over apostel Paulus en wij leven in de bedeling der genade. Dat is waar wij over praten. Goed, nou we zijn zo vorige keer geëindigd toen met die dienaren der gerechtigheid. En dat men komt met een ander evangelie en met een andere Jezus. Ja? En dat, waar komen we dan uiteindelijk in terecht? In dienstbaarheid, ja? In regels. En je moet dit doen, en je moet dat doen. En je gaat voor mensen ijveren. Ja? En zij ijveren voor jou met de verkeerde motivatie. Ja? Omdat we hebben dan een grote kerk, een groot gebouw. Allemaal mooi, eer, macht en aanzien en geld en al dat soort dingen meer. Maar kijk maar even, daar zijn we vorige keer een beetje geëindigd. Maar het punt is in 2 Korinthe 1 vers 24... Of 23, je moet eigenlijk samenlezen die twee teksten. Dat is de juiste houding. Doch ik roep God aan, 2 Korinthe 1 vers 23, tot de getuige over mijn ziel dat ik om u te sparen nog te Korinthe niet ben gekomen. Hij wil nog niet met de roede komen, hij wil dat zijn mensen het zelf zien. Ja? En de juiste keuzes maken in gehoorzaamheid des geloofs. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, zie je het? Maar wij zijn medewerkers... Uwe blijdschap, want gij staat door het geloof. Daar heb ik de vorige keer uitvoerig over gehad. Wij staan door het geloof. En niet door de verkondiging van de wet dat je daar moet houden. Door de verkondiging van het geloof. Het geloof wat Paulus heeft opgeschreven in zijn brieven. Daar staan wij door. Ja? En zo zijn we hier ook bij elkaar. We luisteren naar het woord. Colossenzen zei ook, we manen een iegelijk mens. Ja? We waarschuwen ieder mens. Ja? Dat ze zondaar zijn, dat is wat wij volgende week ook gaan doen. Met evangeliseren. Ja? Dat... Ja, gelovigen hoop je te vertellen dat ze het woord waardrecht moeten snijden. En degene die ongelovig zijn, ja, dat die verlost moeten worden. Dat is vermanen iegelijk mens, waarschuwen. Dat ze gered moeten worden. En dan verkondigen wij Christus natuurlijk. Dan gaan we de mensen opbouwen. Dan gaan we ze het woord de waarheid, dat ze tot kennis van de waarheid komen. Dat zagen we in Colossenzen. En dat Paulus zegt, en die Christus, zo verkondigen wij. Zodat wij worden opgebouwd en gesterkt in de inwendige mens, van binnenuit. En dan kunnen wij de dingen doen. De wet zegt, je moet dat en dat doen. Nou, dan ga jij zeggen, oké, dat ga ik dan doen. Ik ga het proberen. Dan doe je het met je lichaam, met je vlees. Ga jij het zelf proberen, maar je kan het niet. Een religieus mens zegt, ik kan het wel. Dus die gaat het proberen, die gaat het doen. Maar God zegt, nee, alleen door mijn geest kan jij het nu doen. En die krijg je pas als je het evangelie aanneemt. Zoals Paulus het verkondigt, Christus stierf voor je zonde en is opgestaan. En dat je daar ook in bij blijft. En daarin gaat wandelen. En dan ga ik jou sterken. Door mijn geest, de inwendige mens wordt gesterkt. En zo sta ik door het geloof. En niet door al die regels. Nou, kom, ga even mee naar Titus 2 vers 11. Want daar wil ik nog eventjes deze tekst bij aansluiten. Want die vorige keer ben ik daar niet naartoe gekomen. Titus 2 vers 12. Nou, vers 11. Dat is waar het om gaat. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Of de helverdoemende wet is verschenen aan alle mensen. Want dat is wat de wet doet. Ja, die verdoemt mensen alleen maar. Die laat mensen zien dat ze zondaren zijn. Dus die kwam met allerlei regels waar de mensen aan moesten voldoen. En wat is de conclusie? Niemand is goed. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Niemand kan aan die standaard voldoen. En dat is de wet aangetoond. Want het is nu, kijk, de zaligmakende genade. De genade die... Wat maakt nu de mensen zalig? De genade van God. En dat is nu niet eerder verkondigd als toen Paulus in Handelingen 9 gered werd. Want die is deze boodschap gaan verkondigen. Het is de zaligmakende genade van God. En die is verschenen aan wie? Aan het volk Israël? Nee, aan alle mensen. Zie je, dan zien we ook het verschil dat we nu in een andere bedeling leven. Want Christus die kwam niet voor alle mensen. Hij kwam voor het volk Israël toen hij op aarde liep. Ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het volk Israël. Maar nu is het de zaligmakende genade. Is verschenen aan alle mensen. En wat doet hij? Het is verschenen aan alle mensen. En dan gaat hij, degene die het ook aannemen, gaat hij ze onderwijzen. Kijk maar. En onderwijst ons. Die genade van God maakt ons wijs. Wijzer. Waarin? In zijn genade. En hoe wij opgebouwd en gesterkt moeten worden. Het staat er ook achter. Onderwijst ons. Dat zijn de geredden. Dat zijn de leden van het lichaam van Christus. Dat wij, ja, dat zijn wij die hier zitten. En die thuis zitten en die luisteren. Dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzaken. Zie je het? De genade die leert ons wat. Die maakt ons iets duidelijk. Hij onderwijst ons. Maakt ons wijzer. Dan zie je wat de genade doet. Dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden, dat we ons daarvan afkeren en gaan verloochenen. Het is de genade die dat doet en niet de wet. Want wat doet de wet? Die doet het juist toenemen. Ja, de wet die zorgt er juist voor, ja, dat mijn wereldse begeerlijkheden alleen maar toenemen. Want hoe harder ik er tegen probeer te vechten, hoe meer ik het juist wil hebben. En de goddeloosheid, ja, goddeloosheid, verzakende, dus zonder God leven, ja, nee. En dan matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Nou, kijk, dat doet de genade, ja. Die zorgt dat wij, die maakt mij wijs en die zorgt ook dat ik verander van binnenuit. Dus ik moet wel de brieven lezen, ik moet ze geloven. Ik moet het aannemen, de keus maken. Ik wil ook daarin leven. En dan gaat die genade het ook doen. Maar ik leer vanuit de brief van Paulus hoe dat gaat. En die gaat mij ook veranderen. Want dan zie je ook dat ik ga matiglijk leven. Wat is matiglijk? Nou, voordat ik de genade leerde kennen, als men onder de wet leeft, gelovig of ongelovig, want gelovigen, je hebt ook ongelovige mensen die naar de kerk gaan, die onder de wet zitten. En dat heb ik vroeger ook geprobeerd. Ik probeerde ook de christelijke regels na te leven. En dat lukte wel geen kant. Nee, matiglijk. Ik was bepaald niet matiglijk. De Bijbel noemt ook, de mensen zullen zijn onmatig. Dat betekent dat je hebt jezelf niet meer in de hand. Je weet hoe je het hebben wil. Kijk maar naar de Romeinen 7. Ja, en toch lukt het niet. Nee, het neemt juist toe. Ja, dat is wat de wet doet. Ik heb geen zelfbeheersing meer. Ik weet hoe het moet en toch kan ik mezelf niet beheersen. En dan heb ik later weer spijt dat ik het gedaan heb. Dan denk ik, oh, heb ik het nou weer gedaan? En toch denk ik, ja, hoe kan dat nou? Ik ga het nu niet meer doen. Het is nou afgelopen. En dan krijg je weer het proces. Weer proberen, gaat een tijdje goed. Opeens, boem, zak je weer en dan zit je weer helemaal daar. En dan moet je helemaal vandaan weer opklimmen. En dan denk je, nou, gaat het goed en dan val je weer. Nou, dat is constant. Dus dat is die, ik heb geen matigheid. Het lukt me niet. Elke keer ga ik weer toch los. En heb ik weer spijt en dan wil ik weer opnieuw, maar het lukt niet. Dus ik heb mezelf niet onder controle. Wat ik wil, dat lukt niet. Nou, dat is genade zorgt dat ik wel matiglijk leef. Dus genade is op zich een ramp ook voor de economie. Ja? Want ik hoef niet meer alles te hebben. Ja? Want ik heb namelijk de vrede in mijn hart al. Genadegelovigen kunnen toch kiezen daarvoor, dat weet ik ook wel. Maar de genade die onderwijst ons dat ik matig, dus ik heb zelfbeheersing. Ik heb matigheid in mijn leven. Ja, inderdaad. Vroeger, nou, daar wist ik aardig raad mee. Het is helemaal veranderd. Helemaal matiglijk geworden. Ik kan bijna wel zeggen nul. Maar in ieder geval, Net zoals Timotheus zegt, gebruik een weinig wijn. Weet je wel, in die zin. Matigheid. Matigheid is een vrucht van de geest. Ja? En dan rechtvaardiglijk. Ja, dat heeft niet met mijzelf, dat gaat allemaal om mij. Maar dat heeft te maken met de omgeving waarin ik leef. Alle schrift is van God ingegeven. Ja? Nuttig tot lering, enzovoort, enzovoort. En dan zegt hij aan het eind, die in de rechtvaardigheid is. Ik leer hierdoor, rechtgesneden, met de zaligmakende genade, die gaat mij onderwijzen, hoe ik rechtvaardiglijk kan leven. Waar, hoezo moet dat dan? In deze wereld, wat is deze wereld? Deze wereld is onrechtvaardig. Dit is een krom en verdraaid geslacht. Alles wat fout is, maakt men goed. En alles wat niet goed is, praat men goed. En wat goed is, dat is weer niet goed. Het is allemaal omgekeerd. Deze wereld is totaal, er is geen mens rechtvaardig, niet één. En wij zijn rechtvaardigen. En door de genade ga ik nu ook een rechtvaardig leven leiden. Dus ik ga inderdaad met de wereld om me heen, dat heeft gevolgen. He, ik zit in de business dan. Nou, ik heb het al vaker gezegd. Zwart geld, vroeger of nu. Het is een totale verandering. Het heeft met alles te maken. Hoe ga ik met mensen om me heen om? Ik heb een nieuwe ziektekostenverzekering afgesloten. Nou ja, dat is voor hoger opgeleiden. Nou ja, ja. Nou, ik heb de Nederlandse Houtacademie heb ik gedaan. Dus een hoger. Ja. Ja, het heet de Houtacademie, dus ik heb wel een diploma, ik ben hoog opgeleid. Maar ja, ik heb mijn zwemdiploma, ik heb helemaal geen opleiding. Ik bedoel, ik heb HAVO gedaan, maar niet afgemaakt. Dus die verzekering, die spitst zich toe op hoger opgeleiden, want die maken minder gebruik van de verzekering. Dus proberen ze juist die mensen, dat zeggen ze zelf ook. Maar ja, je weet ook, ze mogen niemand uitsluiten. Iedereen. Dus uiteindelijk, nou oké, ik krijg altijd post. Vorig jaar ook, en nu heb ik besloten, oké, ik ga eens bellen. Nou, wat voor opleiding heb je genoten? Ja, HAVO. Dus dat zat ik zo te vertellen thuis ook, alle kinderen waren er. Ja, dan heb je gelogen. Je hebt het niet afgemaakt. Ik zei, nou, ik heb niet gelogen, ik heb de HAVO gedaan, maar ik heb het inderdaad niet afgemaakt. Dus, dus ik ga hem even bellen om het recht te trekken. Maar ik weet één ding zeker. Het interesseert ze helemaal verder niks. Want het gaat gewoon om, ze mogen niemand weigeren. Ben jij zo ziek als een hond, dan moeten ze je nog aannemen. Ze richten zich op die groep. Maar iedereen die zich erbuiten aanmeldt, mag gewoon komen. Maar het gaat wel om hoe dan, het was een ongelovige die dat tegen mij zei. Hoe die kijken. Daar gaat het mij om. Hé, je hebt gelogen. Maar ik heb helemaal niet bewust gelogen. Maar wel van, kijk, en zo gaat dat, ja. Dus zelf zitten ze in de onrechtvaardigheid. Maar als je weet dat je gelovige bent, dan verwachten ze een rechtvaardig leven van jou. Dus denk erom, Paulus zegt ook, wees een voorbeeld, niet naar de gelovigen, maar der gelovigen, van de gelovigen. De wereld weet, als jij een gelovige bent, dan weten ze dat jij hoort niet te liegen, je hoort niet te stelen, je hoort geen hoerij te doen, je hoort dat niet te, dat weten ze. Zelf doen ze het, maar ze weten, hé, die is gelovig, die doet dat niet. En als hij het wel doet, ja, dat hoort niet. Zie je dus. Maar de zaligmakende genade zorgt dus dat ik gerechtvaardiglijk ga leven. Omdat deze wereld is namelijk onrechtvaardig en ik ben nu veranderd. Ik ben een ander mens, ik ben niet beter, maar ik ben wel anders. En dat gaat ook in mijn leven, in de wereld om mij heen, op mijn werk, tussen de kaarsen of bij cola, hoe heet het ook weer, waar jij werkt. Overal, waar je zit. Een krom, een draai. En dan God zalig het leven zouden. Dat heet zalig voor God. Zie je het? Dus mijn ik persoontje, de mensen om me heen en mijn relatie met de Heer. Zalig voor God leven. Dat heeft met gehoorzaamheid en geloof te maken. Kon ik dat onder de wet rechtvaardiglijk leven? Nee. Kon ik onder de wet God zalig het leven voor hem? Nee. Want dat heeft mij juist het tegenovergestelde gebracht. Waardoor ik tot de conclusie kwam, ik ga verloren. Ik weet nog heel goed, ik ga verloren. Ik weet, God bestaat, ik kom voor de rechter. Jan, het is afgelopen met je. Ik wilde godzalig leven, ik probeerde de geboden te doen en het lukte niet. Nu leef ik onder de, ga ik dan nou weer onder de wet? Ga ik nou toch naar die mensen die zeggen een ander evangelie, een ander Jezus? Dan kom ik weer in die situatie terecht, ook al ben ik gelovig. Dan ook wel Gods geest werkt in overeenstemming met het woord wat in deze tijd nu geldt. En dat is de brief van Paulus. En als ik me dan ga begeven naar onder de wet, dan is het bij mij precies hetzelfde als met een ongelovige. Ja, dan gaat de zonde toenemen. En dan ook weer dan kan ik niet godzalig leven. Dat is niet wat God wil. Nou, dus de oplossing is de genade van God. Ja, verzin ik niet, dat staat hier in de Bijbel. Nou, dat is, en zo zie je maar, dus terug naar 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11. Dus denk erom. Zo wil God dat wij leven. Dus we hebben het allemaal, ja, je moet stoppen met zondigen. Ja, nou ten eerste, het kruis heeft afgerekend met de zonde. En dan moet je Romeinen 6 begrijpen, ja. Dat weet je, voor altijd. Mijn zonden zijn vergeven. Ik ben een nieuw schepsel. Hij ziet mij altijd in zijn zoon. Ik ben genadigd, begenadigd in de geliefde. Hij heeft mij zodanig gemaakt, ja, dat ik aangenomen kon worden. In Christus, ja, 2 Korinthe 11. We gaan weer nu naar vers 20. Nou, kijk, en dan zie je. Want gij verdraagt het zo u iemand dienstbaar maakt. Zo u iemand opeet, zo iemand van u neemt, zo iemand zich iemand verheft, zo u iemand in het aangezicht slaat. Nou, dat is precies wat er gebeurt als wij afwijken van de boodschap van genade. Dan komen we onder dienstbaarheid. En dan komen we met dit soort dingen kom je dan in aanraking. En dit verdragen zij dus, hè? En Paulus zegt, ik wil geen heerschappij over jullie, want ik wil medewerker van jullie blijdschap zijn. Nou, als ik krijg te maken met dat iemand mij dienstbaar maakt, wie wil dat? Zo iemand u opeet, zo iemand van u neemt, zo iemand zich verheft, zo iemand in het aangezicht slaat, dan zou je toch niet vrolijk van worden. En toch, ze verdragen het wel. Ik heb vorige keer al hebben het over gehad, over die vrijheid. Als je vrijheid, in de vrijheid staat, dan sta je dus, dan moet jij zelf denken. Moet jij zelf je keuzes maken. En niet iedereen die vindt dat makkelijk. Het is toch veel makkelijker soms dat je regels hebt. Voelt mensen zich ook vrij. En als ik me aan de regels wil houden, nou, ik doe ze. Nou, oké, klaar. Hoef verder niet na te denken. Net zoals elke keer met eten. Heere zegen deze spijs, amen. Ja, mijn vader ook bad altijd hetzelfde gebed met eten. Altijd. Altijd hetzelfde. Hoef je helemaal niet na te denken. Dat is net zo in de gebeden in de kerk ook. Dat is allemaal gezamenlijk bidden. En dan constant wordt het opgedreund. Maar niemand die nadenkt. Niemand die nadenkt. Geef ons heden ons dagelijks brood terwijl die op een begrafenis zit. Dat helemaal, er zijn iemand te begraven en dan gaan ze bidden, geef ons heel ons dagelijks brood. Wat heb je nou een brood op het moment dat je bij de kist staat die daar in de grond moet? Ga je er niet om brood bidden? Maar daar denken we helemaal niet over na. Makkelijk. Maar als jij nu met genade komt, zijn mensen die zeggen soms van, nou, en dat kan, dat wil ik zelf ook wel. Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik moet bidden. Hoe zit mijn gebed nou in elkaar? Ik ben een beetje in de war. Ja, hoe komt dat? Ja, nou moet jij zelf na gaan denken. En dan is het belangrijk, word vervuld met het woord, met de geest. Nou, let op hoor, dan weet jij waar je voor gaat bidden en niet voor gaat bidden. Want dan verandert je gebedsleven gewoon. Dat woord, die zaligmakende genade, gaat het in jou doen. Nou, kijk met mij, ze verdragen dat, ja. Dus in plaats, ze worden in dienstbaarheid gebracht en niet in de vrijheid. Ze hebben de vrijheid, maar degenen die tegenstanders zijn, die willen niet dat je het woord der waarheid recht snijdt. Dat is het gewoon. Je mag wel over Jezus praten, maar niet rechtsnijden. Niet die Paulus. Alsjeblieft niet. Ga naar dat evangelie en dan breng ze onder de dienstbaarheid. Terwijl wij dus in de vrijheid zitten. Nou, kijk. Daar staat hier, zo u iemand opeet. Nou, kijk met mij even naar, even kijken, waar was het? Lucas of Matthäus? Nee, Matthäus 23 vers 14. Matthäus 23 vers 14. Iemand u opeet. Nou, wie eet mij op? Natuurlijk niet. Niemand eet mij op. We zijn geen kannibalen. Maar toch, geestelijk wel. Want in Matthäus 23, vers 14, wij kennen dat wel, hè? Dat je huis opeten bijvoorbeeld. Ik was van de week bij ons, nou niet ons bedrijf, dat zijn mijn neven in Geldermalsen, die zagerij hebben. Dat zijn ook gelovigen. En het ging even over het werk. Ze hebben daar enorme bouwwerken staan. Ik heb me altijd al afgevraagd hoe dat nou kon. Hele goede machines, een heel grote schuur gebouwd. En dat is ook een beetje, ze hebben altijd heel veel zelf gedaan. Nou, dat scheelt een hoop. Dus dat was een leuke investering, ook voor met de toekomst, met pensioen. Maar ja, het zijn niet zulke goede tijden nu. Dus ik zeg ja. Dus hij zegt ja, we hebben de hele maand december niks te doen. En we kunnen hem wel even volhouden hoor. Maar ja, dat gebouw, dat was mijn pensioen. Ja, daar eet hij nou van. Dat gaat wat minder en minder als je geen werk hebt. Dus dat is die aan het opeten als het zo blijft. Nou kijk, Matthäus 23, vers 14. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwe op, en dat onder de schijn van lang te bidden, daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen. Nou, je ziet hier dat die schriftgeleerden, die bidden dus voor de mannen van die weduwe. Die mannen zijn dood. Dat is een praktijk die komen we nog steeds tegen. Kijk, ik ben natuurlijk met de katholieke helft getrouwd. Paulus is katholiek van oorsprong. En er zitten hier nog een paar. Nou, die kennen dat. Maar ik was protestant. Ik wist het echt niet. Dus ik kwam ook in die kerk. En toen hoorde ik in het gebed een naam. Daar werd voor gebeden. Maar oké. Okay. Maar toen was ik er later weer, hoorde ik het weer. En toen later weer. Dus ik zeg op een gegeven moment tegen Paulus, wie is dat dan? Nou, ja, dus die is dood. Dus nou, voor een protestant weet je echt niet wat je hoort. Dat je denkt, hé, bidden die nou week in uit voor een dode? Dat kon ik me gewoon niet voorstellen. Ja, maar dat hoor ik dus. Ja, maar daar is voor betaald. Nou, ik viel van de ene verbazing in de andere. Niet omdat, want in de kerk waar ik kom, er is ook van alles en nog wat. Maar het ging om wat ik toen meemaakte, wat ik hoorde. Denk, maar dat is precies wat hier staat. Want als je betaalde, dan werd je genoemd. Maar volgens mij wordt die persoon nog genoemd. Ja, maar dat is 2 jaar geleden. Maar die persoon, nou dat is later nog veel. En dan denk ik, ja, maar wanneer word je genoemd, ja? Vindt die weduwe het fijn als die genoemd wordt? Ik denk het wel. Het is toch, hij wordt genoemd. Dus ze verdragen het. En als jij veel betaalt, dan word je 10 jaar genoemd. En dan krijg je misschien, ik weet niet hoe het gaat hoor. Jullie weten, er zitten hier meer katholieken, ex-katholieken. Misschien dat je na 10 jaar weer een rekening krijgt. En dat je, maar dat je soms je hele leven kan niet, want je bent er niet meer. Maar dat de weduwe nog steeds blijven betalen. En dat zolang zij leeft, dat die persoon haar man genoemd blijft worden. Dus als je veel betaalt, word je veel genoemd. Betaal je wat minder, word je minder genoemd. En betaal je helemaal niet, wat dan? Dan word je niet genoemd. Ja. Geldzucht is een wortel van alle kwaad. Religie. Ja? Maar die persoon, die weduwe, ja, ik kan me dat voorstellen dat hij dat fijn vindt om dat elke keer te horen. En ze denkt misschien ook, nou ja, goed, misschien helpt het ook nog wel. Maar je moet wel betalen. Dan denk je, dat is gelijk. Nee. En toch verdragen ze het. Dit vers is uit de katholieke kerk geschrapt. Uit de Bijbel van de katholieke kerk. Weet je dat? Er staat alleen, ik heb het helaas vergeten op te schrijven, er staat alleen iets van, wee u, gij schriftgeleerde en fariseeën, gij geveinsde. Meer niet. Dat laatste stuk, want dat is een praktijk in de katholieke kerk, en dat gaat helemaal terug naar Nimrod, is, ga maar pak je katholieke Bijbel maar, ga maar lezen, maar je zal het niet vinden. Is weg. Ja? Niet voor niks. Want ja, dat zijn natuurlijk, daar komt geld uit. Dat is net zoals met de afgodsbeelden. Dat is ook uit de Bijbel. Want dat is ook, wij zijn in Rome geweest. Nou, ik heb heel veel van die beelden in de winkel gezien. Dat is een aardig business. Stond van de week nog in de krant, hè. Dat moet natuurlijk nou meer belasting gaan betalen op onroerend goed. Er is een enorme hijsen ontstaan. Want weet je hoeveel het Vaticaan aan onroerend goed heeft in Rome? Nou, als die moeten gaan betalen, dan zijn ze nog een jaar. Dat is een ander verhaal. Maar goed. Dus we gaan weer terug naar 2. Maar dat is religie, ja. 2 Korinthe 11. Ik weet ook al, er is ook een kerk, daar hebben ze een orgel van 1 miljoen nodig en 1 keer collecteren en het is er. Ja? En men vindt het fijn om te geven. Ja? En dan heb je toch aardig wat geld nodig om dat aan te kunnen schaffen. Nou, zo zich iemand van u neemt, zegt hij, ja. Dus, we kunnen ook spreken over geld voor een gebouw, net als hij, of een orgel, of 10% geven. 10%, dan krijg je natuurlijk de discussie van bruto of netto, al dat soort dingen. Bruto. Ja, bruto, maar de ander zegt, ja, nee, het is netto. Maar goed, het gaat erom dat men dus iemand dienstbaar maakt en opeet. Ja? Financiën. Ja, en toch neemt het in vrijheid en vrijmoedigheid neemt men het op, ja. Want wat natuurlijk ook gezegd wordt, het is voor God. Ja? Je doet het voor God. Het is geld voor God. Oké. Gaan we naar de volgende. En dan zie jij zichzelf verheft. Zichzelf verheft. Ja, hoezo zichzelf verheft? Tegenover jou. Dus ten koste van jou. Dat in die tijd leef je nu allemaal trouwens. Dit gaat natuurlijk over de mensen die je van het rechtsnijden willen afhouden. Die willen blijven waar ze zitten. Maar ik bedoel, in de tijd, bijvoorbeeld als je cabaret neemt, moest ik gisteren even aan denken. Wij zijn opgegroeid met Toon Hermans en dat soort mensen. Ja, die maakten leuke grapjes. Dat heeft niks te maken met dat jij naar een cabaret kijkt, hoor. Daar zeg ik het niet van. Maar ik moest wel even aan denken, want dat je denkt, ja, hoe ging dat vroeger? Want het gaat over iemand zich iemand verheft. Dat heeft te maken dat ten koste van jou. Dat gebeurt. Want met die Toon Hermans en wie had Wim Kan. Nou ja, goed. Dat ging niet ten koste van mensen. Dat waren allemaal gewoon leuke grapjes. Gewoon leuk, kon je lachen. Toen kreeg je op een gegeven moment omslag. Dat het is helemaal veranderd. Het is humor, maar ten koste van mensen. En men lacht. Zelfs als je in de zaal zit. Ik zie het nooit hoor. Maar ik weet het. En zelfs dat iemand in de zaal gewoon te grazen genomen wordt. En men lacht. Mensen gewoon leuk. Gewoon ten koste van mensen. Ja? En men verdraagt dat. Zo is dat in die gemeente. Doen ze dat daar ook. Het is ten koste van jou. Ten voordele van die persoon. Paulus spreekt ook over die een schoon gelaat tonen. Hebben we vorige keer gelezen. Ja? En ze hebben geen goede motivatie. Want het is gewoon in hun eigen belang. Gewoon in hun eigen belang. Kunnen ook, kijk, in Romeinen 16 ook mooi zien. De tekst hebben we ook al vaker gelezen. Maar verleiden door schoonspreken. Ja. Romeinen 16 vers 18 dacht ik. 18 ja. De Romeinen hebben daar ook mee te maken. Paulus waarschuwt ze. Ja. En dan zie je in vers 18. Of in vers 17. Ik bid u broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt en wijkt af van dezelf. Ja. Blijf bij de leer die ik jullie geleerd heb. Want de zulken dienen onze Heer Jezus Christus niet. Ze komen met een andere leer. Paulus zegt in 2 Korinthe 11 ook. Zijn zij dienaren van Christus? Ze komen met Christus. En toch zegt hij, ze dienen onze Heer Jezus Christus niet. Maar hun buik. Wat is je buik dienen? Nou, het is ten voordele van jezelf. Je noemt een dikke buik. Nou, we weten over het algemeen, nou, die leeft goed. Hij heeft het goed. Als je heel mager bent, dan zeggen mijn meesten niet van, goh, wat is nee, dat is juist als je toeneemt in gewicht, ja, dan, ja, die hebben het heel goed, ja. Dus dat is jezelf goed verzorgen. Zie je, ze dienen hun buik voor hun eigen voordeel en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Nou, we hebben het vaker over gehad, wij hebben de harten van de eenvoudigen, de eenvoudigheid van Christus, ja. En daar wil men je van afwijken. Dat is zaad. Je probeert de zinnen te verderven. Ja? Omdat wij zouden afwijken van de eenvoudigheid die in Christus is. En als je dat gelooft, dan zijn onze harten dus ook eenvoudig. En geen dubbel hart, een eenvoudig hart. En daar probeert men ons daarvan af te houden. Dat is wat daar gebeurt. Kijk ook even in 1 Korinthe 4 vers 1. 1 Korinthe 4. In de eerste brief zien we het ook staan. 1 Korinthe 4 vers... Nee, ik sla het over. We gaan naar 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11. Ja, we gaan door. 2 Korinthe 11. Dus dan komen we op het punt dat je denkt, hé. Dus zo iemand zich verheft, zo u iemand in het aangezicht slaat. Dat is toch apart? Ik weet niet, heb je het wel eens meegemaakt? Dat je in het aangezicht geslagen bent. Pats! Zo? Ja, de Heer Jezus Christus wel. Ja, die is in zijn aangezicht met geslagen. Dus ja, maar zou hij dat hier ook bedoelen? In het aangezicht geslagen worden. Hoezo het aangezicht? Wat heeft dat met je aangezicht te maken? Je aangezicht, wat is je aangezicht? Daar kijk je naar. Wat is nou je ik? Dat is je ziel. Dus als ik zeg, ja, Edwin, daar zit Edwin. Ik ken hem. Ik kan niet zijn ziel zien, dat kan niet. Want dat is Edwin, ja. Maar de ziel niet. Maar ik herken jou, omdat ik jouw gezicht zie. En als jij wegloopt, dan kan ik misschien zeggen, hey, kijk, dat loopje, als ik hem vervelend, ja, dat kon Edwin wel zijn. Als ik hem van de voorkant niet zie, maar dan zie ik dat hij misschien op een bepaalde manier loopt. Dan kan je ook iemand wel eens aan herkennen. Maar het aangezicht, voor mij, is jouw identiteit. We weten allemaal, je identiteit zit natuurlijk van binnen. Maar je gezicht. Dus als je zegt in je aangezicht slaat, dan hebben we het over je identiteit. Hoezo? Want kijk, een paspoort en een rijbewijs staat geen foto van je voet. Of van je arm. Of van je vinger. Ja, een vingerafdruk. Maar altijd een foto. Mijn paspoort en rijbewijs. Ik ken er geen één waar geen foto op staat. Altijd staat je foto erop. Want dat ben jij. Daar kan men jou aan herkennen. Identificeren. Nou kijk. Als we nou zo denken, ja. Gaan we begrijpen. Want wat gebeurt er als men jou onder een ander evangelie, onder de wet wil brengen? Wat gebeurt er dan met je identiteit in Christus? Die probeert men weg te nemen. Want onder de wet, want onder de boodschap van genade, wat ben ik? In Christus ben ik dan. En dan ga ik nu door de boodschap van genade, ga ik leren wat dat inhoudt. Hoe God mij ziet, want mijn identiteit. Men zoekt toch altijd aan identiteit? Vrouwen, ja, voor heel veel vrouwen. Ik was van de week bij een klant. Die vrouw, die was, kwam ik 's ochtends daar. Nou, kwart voor acht kwam ik er dan. Was ik aan de deur al. Was al weg. En ik was ook een keer heel laat aan het werk. En toen om 6:30 kwam ze pas thuis. Met gezin, met kinderen. En dan geloof ik wel 4 dagen per week. Ja, een hele belangrijke baan. In Noord-Holland. Elke dag dat hele eind rijden naar Noord-Holland. Daar moet je allemaal wel voor over hebben. Ja, ik weet, kan ook een hele belangrijke identiteit zijn voor zo'n persoon. Want ja, thuis kinderen opvoeden, dat is natuurlijk niet, geen hoge naam. Maar als je, wat doe jij? De kinderen waren allemaal eenmaal op school en toen was de vraag aan Paul. Zo, en wat ga jij nou doen? Alsof ze nog nooit wat gedaan had. En of je nooit wat te doen hebt, zo meteen met een gezin met 4 kinderen, ja? Maar in de wereld is dat zo. Ja, nee, kijk, ik doe dat en dat. Ik ben dit, ik doe dat. En dat is mijn identiteit. Als jij eenmaal geloofd bent geworden, dan is je identiteit, je hoeft daar niet meer van te hebben. Mijn identiteit ligt nu in Christus. Maar hoe weet ik dat? Waar vind ik dat? Ja, dat vind ik in de Bijbel. Maar dan moet ik wel zijn, daar waar hij daarover schrijft. En dan moet ik niet naar een andere evangelie. Want ik ben een lid van het lichaam van Christus. En hij is mijn hoofd. En er is geen apostel dan Paulus alleen, waar ik mijn identiteit kan vinden, die mij rust en zekerheid en blijdschap geeft. En een hoop op de toekomst. En dan moet ik daar zijn. En als we onder een andere evangelie wil brengen, ga maar lezen. Ga maar lezen. Ga maar in het Oude Testament lezen. Ga maar in de evangelie lezen. Ga maar lezen waar je dat kan vinden. Dat vind je niet. Kijk, 1 Korinthe 13 vers 12. Dus men wil niet... 1 Korinthe 13 vers 12... ja, dat gaat dus over die, kijk vers 8, de liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden, het zij talen, zij zullen ophouden, het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Waarom? Kijk, toen die er nog waren, was de kennis nog gedeeltelijk in verband met de verborgenheid. Het was niet allemaal nog bekend, het was nog allemaal in het begin. Dus hij zegt ook, want wij kennen ten dele, op dat moment zei hij dat. Sommige mensen passen dit voor nu toe, hè? Ja, wij kennen om maar te delen, maar eenmaal bij de Heer zullen we het allemaal weten. Nee, dat is op dat moment van de tijd, als je dat nu nog steeds zegt, is onwetendheid. Dit heeft te maken met het begin. Dat die tekenen nog waren, maar toen Paulus eenmaal alles had geopenbaard gekregen, waren al die tekenen weg. Nou, wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen dat ten dele is er niet gedaan worden. Dus die tekenen zijn er niet meer, want volmaakte, we kennen de boodschap. Is er. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik er niet gedaan hetgeen eens kind was. Daar vergelijk ik mee. Kijk, want wij zien nu, zie het woordje nu. Op dat moment. Niet nu, in 2011. Nee, toen. Door een spiegel in een duistere reden. En die spiegel is het Gods woord. En het is duister, het is nog niet helemaal... Kijk, toen waren die spiegeltjes nog niet helemaal zoals wij ze nu hebben. Dus het was allemaal een beetje doffig. Als je toen in zo'n spiegeltje van gepolijst koper keek of zoiets dergelijks, metaal... dan was het niet allemaal vlijmscherp zoals wij nu in de spiegel zo kijken. Daar vergelijkt hij het mee. Maar dan zegt hij, maar als dan, ja, als de volmaakte gekomen is... als die boodschap helemaal af is, dan zullen wij zien... Kijk, wat staat daar? Van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele... Nee, want ga maar eens even lezen, Colossenzen 2 vers 10. Gij zijt in hem volmaakt. Ja? Lees in Colossenzen 2 vers 10, dat is een van de late brieven. En over onze geestelijke zegening in de hemel, al dat soort dingen. Ja? Hij zegt, nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Vergelijk die spiegel, hè. Dus toen was het allemaal nog gedeeltelijk. Maar hij zegt, als het eenmaal compleet is, als Paulus zijn bediening, als hij zegt, ik heb de loop geëindigd, mijn brieven zijn af, dan zal ik van aangezicht tot aangezicht, dan is die spiegel wel scherp. Dan kan ik gewoon, dan kijk ik in die spiegel en dan zie ik het vlijmscherp. Kan ik alles in vinden, want wat staat daar? Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen, gelijk ik, ook ik gekend ben. Ik ga dan kijken, gelijk ook ik gekend ben. Nu kan ik vinden hoe God mij kent, hoe God mij heeft gekend. Want Paulus zegt in Galaten ook, door hem gekend zijt, zegt hij. Wij zijn door God gekend, hij weet wie ik ben, mijn zitten, mijn om, hij weet wie ik ben. En in de brief van Paulus kan ik nu lezen hoe hij mij gemaakt heeft. Hoe hij mij nu kent, hoe hij mij nu ziet. Dus wij zijn constant bezig met deze brieven te ontdekken en te begrijpen en te leren hoe God mij in Christus ziet. En dan ga ik dus kennen, gelijk ik ook gekend ben. Dus ik ben al gekend door God. Waar vind ik dat? In de brieven van Paulus. En als ik die ga bestuderen, dan ga ik kennen zoals hij mij kent. Snap je? Geweldig. En dat is van aangezicht tot aangezicht. Kijk met, in 2 Korinthe 4. In 2 Korinthe 3, sorry. 3 vers 17. 2 Korinthe 3 vers 17. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Waar is nu de geest des Heeren? Ja? In het woord, de waarheid en dan recht gesneden. Dat brengt jou de vrijheid. Als jij afwijkt en je gaat niet recht snijden, waar blijft je vrijheid dan? Dan word je onder de dienstbaarheid gebracht. Kom je onder de wet. Kijk, en wij allen met ongedekte, repeteer, aangezicht, ongedekt, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende. Zie je, waar vinden wij de heerlijkheid des Heren? Christus is de hoop de heerlijkheid. De heerlijkheid des Heren beschouwen wij in een spiegel, in het woord van God, rechtgesneden in de brief van Paulus. Worden naar hetzelfde, kijk, beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Dus door de geest van de Heren. Zo worden wij nou veranderd. Omdat ik ga nu begrijpen hoe hij mij ziet. En zo ben ik nu gekend. Heerlijk dat je weet hoe, als je nu leest in de boodschap van genade, nou, dan lees je alleen maar positieve dingen. Hoe hij ons in Christus ziet, hè. Buiten Christus zijn we natuurlijk niks. Maar in Christus, dan zien we wat hij ons allemaal, dan ga ik volgende keer ook zien, die vergelijking maken, hoe je dat dan ziet van onder de wet, bepaalde dingen, en hoe we dat nou zien in de genade. Het zijn echt totaal verschillende dingen. Nee, ik wil van aangezicht tot aangezicht in een spiegel aanschouwen, en met een ongedekt aangezicht. Hoezo met een ongedekt aangezicht? Wanneer is je aangezicht gedekt? Nou, als je kijkt even een paar versen ervoor. Ja? Hun zinnen, vers 14. Ja, Mozes deed een deksel op zijn gezicht met de wet. Maar met de wet, de heerlijkheid, het glinsterde. Maar dat verdwijnt, was niet blijvend. Want de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Alleen, uiteindelijk verdoemt hij de mensen, omdat wij zijn zondaars. Dus het blijft niet. Maar kijk, hun zin in vers 14 zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus er niet gedaan wordt. Dat deksel gaat door Christus weg. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, dan spreekt hij over de Joden, maar dat geldt nu voor iedereen nog steeds, voor de gelovigen ook, ligt een deksel op hun hart. Doch wanneer het tot de Heer zal bekeerd zal zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Ja? Wij hebben een ongedekt aangezicht met de boodschap van genade. En als je gaat afwijken, nou, hij zegt het hier op hun hart. Oké, je gezicht, je hart. Gezicht is natuurlijk niet zo letterlijk dat, maar dat het gestalte van Christus in mij zichtbaar wordt. Nou, dat is het aangezicht tot aangezicht. Nou, kijk, in 4 vers 6 zie je het ook staan. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Ja, dus Genesis, dan hebben we het over het verlossingsplan, het licht tegenover de geestelijke duisternis. Ja, is degene die in onze, kijk, harten geschenen heeft. Om te geven Verlichting der kennis der heerlijkheid Gods. Christus is de hoop der heerlijkheid Gods. En hij heeft in onze harten geschenen. En dan geeft hij licht om in de kennis van de heerlijkheid Gods. In het aangezicht van Jezus Christus. Nou, dat is wat Paulus zegt. Dus 2 Korinther 11, als we teruggaan, dan zien wij, gij vertraagt het, zo u iemand in het aangezicht slaat. Ja, helaas, ik heb zelf een zoon die uit de vrijheid naar de dienstbaarheid gegaan is. En ik heb ook wel eens, niet tegen hem, maar ook wel eens gezegd van ja, bijvoorbeeld dopen. De doop, Romeinen 6, één doop, ja. Gehoorzaamheid zegt, als je het begrijpt, ik laat me van mijn levensdagen nooit dopen met water. Ook kleine kinderen niet. Ja? Want als je dat doet, is geen daad van gehoorzaamheid, maar ongehoorzaamheid. Het is eigenlijk een klap in het gezicht van Christus, als je dat zo zegt. Dat heb ik al eens gezegd, een klap. En dat bedoel je natuurlijk figuurlijk, want hoe kan ik nou Christus in het gezicht slaan? Ja, maar dat heeft met ongehoorzaamheid te maken. Nou, 2 Korinther 11 ook. Iemand die u in het aangezicht slaat, dat is dus dat mensen jou proberen, jouw identiteit die jij hebt in Christus. Nou, je weet, of je nou lang bent, dan weet je er meer van. Als je net in bent, heb je al heel veel dingen ontdekt. En tot vreugde, tot blijdschap. Ik ben volmaakt in hem. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ik heb vergeving van zonden. En totdat de Heer komt. Ja? Allemaal geweldige dingen. Ik ben in hem volmaakt. Nou, als je onder de wet gaat, weet je het. Als je daar naartoe gebracht wordt, ja, dan krijg je het. Te maken met dat dat allemaal van je af gaat genomen wordt. Dat gaan we volgende keer zien. Want dan is het, je moet allemaal dingen doen om behouden te blijven. Hoe kan dat nou? Alles soort dingen worden van je afgenomen. Alles. En daar probeert Paulus hun voor, daar waakt hij voor. En hij zegt, nee, ze ijveren niet recht over jullie. Ze willen over jullie roemen, maar ik ben anders. Ja? Ik breng jullie in de vrijheid, maar blijf bij deze boodschap. Blijf bij de boodschap van genade. Dan blijf je ook in die vrijheid. Laat je niks opleggen. Want je identiteit zit alleen hierin. En zij willen je ervan afbrengen. Want het Christus heeft alles aan het kruis gedaan. Maar als je daarvan afgaat, dan is het niet meer, hij heeft alles gedaan. Want dan moet je toch nog dit doen. Of je moet toch nog dat doen. Je moet dit, je moet dat. Zie je, dan kom je weer in dat systeem. Dus laten we de Heere danken dat wij daar, dat we ook bij deze heerlijke boodschap, voor zullen blijven staan. Vader, wil u danken voor deze boodschap. We danken voor alles wat u voor ons gedaan hebt. En hoe klein we ook zijn, heren, maar toch, we willen dit niet missen, heren, want het maakt ons zo blij en het geeft ons zoveel kracht. En het is gewoon de waarheid. En dat gaat boven alles, heren. En dat we daar allemaal ook de juiste keus in gemaakt hebben en daar ook voor zullen en willen blijven staan. Want dit moet verkondigd worden, heren. En dit is het licht wat schijnt in de wereld, deze boodschap. En ik vraag ook dat we allemaal vrijmoedigheid daarvoor zullen hebben om dat bekend te maken. En dat vraag ik in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen.